Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buiten dienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Dit is natuurlijk wel de mooiste portefeuille heb ik. Ik zou het ook niet doen als men mij voor een andere portefeuille had gevraagd. Had ik het niet gedaan. Ik doe dit ook echt alleen maar voor cultuur.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 329. Ik ga praten met Güney Uslu, sinds dik jaar staatssecretaris voor cultuur en media. Na forse bezuinigingen in het kabinet Rutte 1 en verschraling in de coronaperiode krijgt de cultuursector in Rutte 4 er structureel 170 miljoen euro bij, per jaar. Maar met de plannen die de staatssecretaris heeft, is dat extra geld zo weer op. En als er plots weer bezuinigd moet worden, dan roepen veel Nederlanders: pak eerst maar die cultuurbegroting. Met haar praat ik over de cultuursector, die misschien wel fors moet veranderen. Over de omroepen, zijn die nog van deze tijd? Gooit ze binnenkort Omroep Ongehoord Nederland eruit? En dreigt het einde voor de hooggekwalificeerde Nederlandse kunstopleidingen, nu de Tweede Kamer het werven van buitenlandse studenten wil verbieden? En hoe woke is ze? Staatssecretaris Güney Uslu, hartelijk welkom in Betrouwbare Bronnen.
Dankjewel.
Maar eerst de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn Angela, Marnix, Ralf, Maritza, Boyd, Ivo, Christophe en Paul. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen van Dirk-Jan, Gielt, Frank, Leon, Wouter en Heino. Alle nieuwe vrienden, zeer veel dank. Jullie maken nog veel meer mooie en interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Nogmaals welkom Güney Uslu. U heeft een interessante achtergrond. U gaf les in cultuurwetenschappen, maar werkte ook voordat u staatssecretaris werd bij Corendon Hotels and Resort. Wat deed u daar?
Ik ontwikkelde voor Corendon Hotels and Resorts hotels en resorts. En dat is het hele traject eigenlijk van acquisitie, soms van een stuk grond, soms een oud hotel, een Club Med bijvoorbeeld, een soort vintage hotel, soms een rijksmonument. En dus het ontwikkelen van een resort, van de vergunningen tot het ontwerp, financiering, maar ook met de aannemers. Dus eigenlijk van aankoop tot oplevering. Dus echt de sleutel gaf ik dan aan mijn broer Attila en die runde. Die runt eigenlijk de hotels en resorts. En ik.
Ja, want hij is de baas, hè, van het bedrijf.
Hij is een aandeelhouder, grootste aandeelhouder.
Ja. En wat heeft u daar geleerd?
Ondernemerschap. Het zit ook, ik weet niet of in hoeverre je dat echt kan leren. Dat is natuurlijk best, moet wel een beetje in je DNA zitten. Ondernemen, ontwikkelen, maken, samenwerken met verschillende partijen. En eigenlijk verschillende facetten om van een idee naar een product te gaan. Dat heb ik de afgelopen jaren geleerd. En daarnaast ik natuurlijk nog allerlei andere zaken. Ook in het bestuur uiteraard van Corendon als directielid. Tijdens corona bijvoorbeeld, crisismanagement. Dat was een nieuwe ervaring van hoe ga je nou ervoor zorgen dat je dit overleeft. En dat je zo min mogelijk je medewerkers, maar ook je klanten, gasten. Dat je het effect, het negatieve effect zo min mogelijk laat voelen, maar wel ook overleven. Dus dat is best een moeilijke gymnastiek geweest eigenlijk de afgelopen jaren. Dus dat is ook weer een ander aspect. Maar het is vooral ondernemen. En dat is wat je doet.
En wat voor voordeel heeft u van die ervaring, van die kennis bij wat u nu doet als staatssecretaris voor cultuur en media?
Specifiek vanuit het bedrijfsleven, ja. Hè, vraag je. Wat je doet is, de ondernemerschap is eigenlijk, wat ik net zei, iets zien. En iets mogelijkheden zien, bijvoorbeeld dat je zegt, dat is een probleem, dat kan ik oplossen, of dat is een mogelijkheid wat ik kan uitwerken naar iets moois. Dus wat moet je dan doen? Een probleemanalyse bijvoorbeeld, en dan maak je daar een plan voor, een budget voor. Je gaat goed kijken met wie moet je samenwerken, wie heb je nodig daarvoor. En vervolgens werk je met elkaar naar een eindproduct. Dat is eigenlijk wat ik zei net met een ontwikkeling, is ook dat neem je mee. En ook tijdens deze functie merk ik eigenlijk dat het heel vergelijkbaar is. Hè? Want voordat ik deze functie accepteerde, zag ik natuurlijk wel de problemen in de culturele sector. Als het gaat om VRP, arbeidsmarktpositie van makers, maar ook de waardering voor cultuur, de waardering van de makers van cultuur.
Ja, de culturele sector komt ook van ver, hè? Want het eerste kabinet Rutte heeft fors bezuinigd op cultuur.
Ja, dat was zo rond 2012, hè. En vervolgens werd de ondernemerschap gestimuleerd daardoor, eigenlijk een beetje verplicht, hè, gestimuleerd. En dus als je kijkt naar ZZP'ers, culturele ondernemers, dat is een hele grote groep. Als je het vergelijkt met andere sectoren gemiddeld in Nederland, dat zit ongeveer rond de 30-35% in ZZP'er. In de culturele sector is dat meer dan de helft, richting de 60. Ja, ik weet de laatste cijfers niet, maar voor corona was dat zo'n 63-64%. Dus het is echt een hele grote groep ZZP'ers die vaak ook niet goed betaald worden. Het is een beetje afhankelijk wat je doet. Dus techniek, geluid, hè, licht. Dat is een net iets andere groep dan de makers. Bijvoorbeeld de regisseurs.
Ja, of ik begrijp dat van de acteurs ongeveer de helft maar iets van 12.000 euro per jaar binnenhaalt.
Beeldende kunst is zelfs nog lager. Ja.
Dat kan toch niet?
Nee, ben ik helemaal met je eens. Dat kan ook niet.
Als je dat per uur omrekent, mensen gooien hun hart en ziel erin, dan is het zelfs ver beneden het minimumloon, wat de politiek heeft vastgesteld.
Een paar weken geleden is er een onderzoek gepubliceerd, Verpakt. Dat is Platform Act, is begonnen met de ketentafels, hè, om te kijken van wat is nou de kloof tussen wat VRP is en wat er nu wordt betaald, de werkelijkheid, de praktijk. En in de popmuzieksector zijn de laatste de cijfers zijn als eerste van de ketentafels zijn de cijfers bekendgemaakt. En dat is echt chockerend. 7,6 miljoen was het, geloof ik, als je de kloof naar VRP heb je dus nodig, structureel, om mensen eerlijk te betalen.
Ja, als dat is berekend door Berenschot, 7,8 miljoen.
Om 7,8 miljoen, ja.
Precies. Ja, om het een klein beetje te repareren. Ja. Op zich is dat nog wel een overzichtelijk bedrag, denk ik.
Nou, maar dat is maar één subsector binnen de cultuur. Dat is alleen dus popmuziek. We hebben film, we hebben literatuur, beeldende kunst. Ook de creatieve industrie, ontwerpers. Eigenlijk worden nu alle onderzoeken gedaan vanuit die ketentafels. Ja. Wordt er per subsector gekeken naar van wat is nou die kloof? En 2025 structureel vanaf die periode is er 35 miljoen gereserveerd vanuit de cultuur. Het cultuurbudget is natuurlijk helemaal niet genoeg als je kijkt van wat die cijfers laten zien. In ieder geval popmuziek energiesector nu laat zien.
Ja, en ik denk ook, ja, u heeft er, daar was u heel blij mee, 170 ja. miljoen structureel bijgekregen op uw ja. begroting in het coalitieakkoord. Maar als je al dit soort dingen gaat doorrekenen, dan is een deel, groot deel van dat geld alweer bijna op.
Ja, dat klopt. Want als je bijvoorbeeld de bibliotheek, daar gaan we ook in investeren. Om met een zorgplicht ook wettelijk dat gemeenten ook goed voor de bibliotheken kunnen zorgen. En dat er meer faciliteiten komen, sterke bibliotheken komen, gaten worden gedicht. Nou, dat is structureel ook 60 miljoen. En de makersregelingen die erbij zijn gekomen en de regio. Dus buiten de Randstad zijn verschillende creatieve hubs, muziek en filmhubs, jongerenimpulsprogramma's. Nou, dan ben je er eigenlijk al. Nou, digitalisering is ook heel erg nodig, omdat dat nieuwe kansen biedt om op nieuwe andere manieren te maken, maar ook te presenteren, maar ook publiek te betrekken bij wat je maakt. Maar u vroeg net aan mij van wat neemt u mee? Nou, dat is het ondernemen. En wat ik hoop te bereiken is, en ik merk dat dat toch ook wel nu in ontwikkeling is, is dus verschillende samenwerkingen met andere departementen. Dat betekent dus als je samenwerkt met VWS, samenwerkt met ruimtelijke ordening, met Hugo de Jonge bijvoorbeeld, met gebiedsontwikkeling en woningen, kunstenaars, cultuur en creatieve sector, betrekt.
Dan kun je in feite het budget ook vermeerderen.
Dan kun je dus door die samenwerking kun je natuurlijk ook meer voor elkaar krijgen. En ook daardoor meer budget genereren. Nou, dat bedoel ik eigenlijk met ondernemen. Dus ik hoop dat ik op die manier eigenlijk en de positie van kunst en cultuur kan versterken. Dus in de samenleving breed. Maar ook meer budget.
U heeft als meisje van 11 ooit eens gezegd, ik wil minister-president worden. Maar als staatssecretaris kwam u eigenlijk uit de lucht vallen, want u was niet eens lid van de partij waarvoor u nu in het kabinet zit, D66. U had, geloof ik, Rob Jetten één keer eerder ontmoet toen hij u vroeg, wil je staatssecretaris worden?
Ik was inderdaad niet lid en de ambitie om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden, dat was de ambitie omdat ik zag dat er veel gewichtige mannen in het parlement allerlei beslissingen namen en mijn moeder die zei die beslissen over Nederland, toen dacht ik waar zijn de vrouwen? Dus dat was de ambitie, maar ik heb tijdens mijn studie stage gelopen bij hetzelfde ministerie, bij OCMW, bij Rick van der Ploeg, ruimbaan voor culturele diversiteit, was heel interessant, maar ik dacht op een gegeven moment, die ervaring daar vond ik heel bijzonder, maar ik dacht, nee, maar ik wil niet beleidsmedewerker worden. Ik wil liever de wetenschap in. En dus uiteindelijk koos ik voor de Universiteit van Amsterdam en ben ik daar als docent begonnen. Dat was het laatste jaar, had ik de luxe van om te kiezen. En toen is die politieke ambitie ook een beetje verwaterd. Maar stage lopen bij OCMW was, toen ik daar die beslissing nam, was nog wel mijn ambitie van, nou, mogelijk ga ik de politiek in. Die had ik toen nog wel. Maar na die stage dus niet meer. Toen viel dat weg.
En toen Jette u vroeg, toen heeft u zitten dubben. Wat was eigenlijk de overweging die uiteindelijk ook de doorslag gaf om het toch te gaan doen?
Nou, Rob Jette vroeg mij inderdaad, ik had heel weinig tijd, een paar dagen om een beslissing te nemen. We zaten natuurlijk best in een ingewikkelde fase, situatie, corona, lockdown. Ik was op dat moment heel druk bezig met het organiseren van evenementen, om de hotels, crisismanagement, allerlei culturele activiteiten, tentoonstellingen, ontwikkelen van hotels. Dus het was heel druk, maar ook die ingewikkelde situatie van die lockdown en cultuur was dicht. Dus in die situatie ben ik gevraagd en ik dacht, ik had natuurlijk honderden redenen om het niet te doen, of tientallen redenen, realistisch zijn, om het niet te doen. Want er was al genoeg te doen. Maar ik vond het wel een hele eervolle vraag. En ik zag genoeg uitdagingen waarvan ik dacht, ga je nou maar een paar jaar inzetten. Doe dit maar.
Was u ook ergens bang voor? Ik kan me voorstellen, toch een hele nieuwe wereld, ondanks die stage ooit.
Ja, nee, totaal. Dat is, de stage is natuurlijk 30 jaar terug. Of 25 jaar terug of zo. Ik was er wel bang voor. Ik was bang voor verschillende dingen. Verschillende punten was ik bang. Ten eerste vond ik het, beangstigde het mij enorm om de luxe van de luwte achter me te laten. Want en op de voorgrond te treden en zo aanwezig te zijn ook. Hè, zichtbaar, dat vond ik een hele enge gedachte. Ik vond het... en daarmee dus ook social media, de aandacht, de boosheid, somberheid, gebrek aan vertrouwen. Dat waren wel allemaal elementen dat ik dan, waar stap je nou in? Hè? Want je gaat wel ergens in, ik bedoel, je bent nu hele mooie dingen aan het doen. Je bent mooie onderzoek aan het doen, de tentoonstelling, je bent eigenlijk hele...
Maar u besloot het toch te gaan doen. Heeft u dit ook gemerkt, dat het in de praktijk inderdaad zo is?
Weet je, gelukkig had ik niet zo heel veel tijd om na te denken. En mijn dochter heeft tegen mij gezegd, laat je niet, sinds wanneer heb jij niet gedaan uit angst? Dat zei mijn dochter. Ik zeg, ja, dat is precies, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben altijd de uitdaging aangegaan om te kijken van, ja, wat is er mogelijk? Wat kan ik doen? Dus die heeft mij geholpen met die beslissing. Mijn dochter van 21 dus. Daar ben ik ook wel heel erg trots op. Dus genoeg redenen om het niet te doen. Korte tijd en ik vond het eervol. En ik dacht, ik kan ook iets betekenen.
Wat was eigenlijk de reden dat Rob Jetten en daarna sprak u ook nog met Sigrid Kaag, dat zij u graag wilde?
Zij vonden de combinatie van een wetenschappelijke achtergrond in de cultuurgeschiedenis. Daarnaast ook maker in de culturele sector van tentoonstellingen, de boeken. En die achtergrond... in het bedrijfsleven, die combinatie vonden zij heel interessant. En ze hadden, ik vul het natuurlijk een beetje in voor ze, maar zij vonden de combinatie vooral interessant, omdat ook in de culturele sector een ondernemende geest moest komen, die de sector goed zou kennen. En nou ja, die dus eigenlijk misschien ook wel verandering durft te ondernemen. Misschien ja. Zoiets, dat weet ik niet. Ik vul het in, hè, voor ze. Maar ik heb wel begrepen dat die combinatie voor hem wel heel interessant was. En Rob Jetten had ik inderdaad twee keer eerder gezien. Maar nooit over zo'n functie gesproken eigenlijk. Dus die kwam echt, dat was echt een verrassing. Nooit gedacht dat deze vraag zou worden gesteld. En toen die werd gesteld, zei ik van nou, ik wil erover nadenken, maar dan wil ik ook graag met Sigrid Kaag spreken. Want ik moet het wel met haar kunnen vinden. Ze moet me wel kunnen inspireren. Of dan, ja, waar doe je? Je moet het wel als team doen. En dat was een heel mooi gesprek, heel interessant gesprek, waardoor ik echt het gevoel kreeg, ja, maar als jullie dit doen, dan doe ik dit ook, dan doe ik mee. Dus het was inspirerend en mooi. En ik was erg onder de indruk van Sigrid Kaag en Rob Jetten.
En u ziet nu om de zoveel dagen Sigrid Kaag voor brandende fakkels staan. Ja. Dat was ook niet het idee toen, denk ik.
Nee. Nee, ik heb me natuurlijk echt niet gerealiseerd hoe wat het effect is. Of hoe de situatie, de politieke situatie is. De sentimenten, dat heb ik natuurlijk nooit helemaal goed gerealiseerd. Je weet het niet. Je komt uit, je bent ondernemer. Dus je ziet, weet je, je bent constructief. Je bent aan het kijken wat je voor elkaar kunt krijgen met allemaal mensen. En je bent aan het investeren, ondernemen. Je bent aan het maken. Dus dat is een hele andere instelling dan wat er vaak gebeurt, hè, in deze hoedanigheid. Dan heb ik het niet over, ik denk dat ik echt de mooiste sector, de culturele sector en media ook, hele verschillende, twee verschillende gebieden, hè? Twee verschillende werelden. Maar dit is natuurlijk wel de mooiste portefeuille heb ik. Ik zou het ook niet doen als men mij voor een andere portefeuille had gevraagd, had ik het niet gedaan. Ik doe dit ook echt alleen maar voor cultuur. Media heb ik erbij gekregen. Media kende ik niet zo goed. Maar ik zie media ook onderdeel. Ja, het is natuurlijk een aparte wereld. Maar ook weer is er heel veel verwevenheid tussen deze twee gebieden, sectoren.
En hoe was het in de Tweede Kamer toen u daar voor het eerst kwam? Ik begreep dat u zich de eerste tijd wel wat onwennig voelde daar.
Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het nog steeds onwennig. Het zal voor mij nooit heel natuurlijk voelen, de Kamer.
Wat went moeilijk?
Nou, de Kamer heeft natuurlijk spelregels. En die spelregels Die zijn mij niet helemaal eigen, denk ik. En een ondernemende geest zoekt altijd de grenzen op en kijkt van wat is er dan nog meer mogelijk. Hè? Dit zijn de kaders, maar wat is er mogelijk? Hè? Want die kaders zijn ontwikkeld door mensen. Dus, maar dat betekent ook, dus ook dat ze kunnen veranderen. Ik vind, maar misschien komt dat ik het ook niet zo goed ken hè, nog. Want zo vaak sta ik natuurlijk ook niet in de kamer ja. Als andere.
Ja, ik kan me voorstellen als je in het bedrijfsleven werkt en een leiding geeft. Dan roep je je team bijeen en dan vertel je wat ongeveer het idee is. En dan wordt er commentaar op gegeven en dan neem je een besluit. Maar hier ga je een debat in en dan gaat eerst de Kamer 1 uur, 1,5 uur praten. En dan mag de staatssecretaris pas wat terugzeggen.
Ja.
Dat is al heel anders.
Dat is heel anders. Dat is voor mij heel nieuw. Dat is anders. Dat is af en toe slikken voor mij. Maar ja, dat is ook hoe de spelregels zijn. Zo hebben we dit zo georganiseerd. Dat is de democratie. En het gaat natuurlijk ook om ingewikkelde beslissingen. Het gaat ook over beslissingen die veel... Ja, het gaat over mensen, heel veel mensen. En we leven in een democratie. Dat zijn best ingewikkelde trajecten en stroperige processen ook. Maar goed ook aan de ene kant, want het gaat over wetgeving.
Ja, ja. U werd meteen al naar de Eerste Kamer geroepen toen u nog maar een week staatssecretaris
ja.
was.
Ja.
En dat was omdat uw voorganger Ingrid van Engelshoven had de vaandeldrager van Rembrandt mee helpen aankopen. Het Rijk legde daar 150 miljoen euro voor op tafel. Ik dacht toen ik dat bedrag zag, dat is dus eigenlijk ook alweer bijna dat hele extra budget wat u op uw begroting had gekregen. Dus eigenlijk kun je als staatssecretaris niet zo heel veel manoeuvreren, want het geld is zo op.
Om even een idee te geven, de begroting
was ongeveer een miljard. Daar is 170 miljoen euro bijgekomen, maar zo'n schilderij kost het Rijk ook alweer 150 miljoen euro.
Ja. In totaal is het ongeveer bijna 1,2 miljard, het cultuurbudget. En daar moeten we goed mee leren omgaan en goed kijken waar we dat voor inzetten. Nou, een groot deel is natuurlijk wettelijk ook vastgelegd.
Ja.
En denkt u
bij zo'n schilderij, oké, dit heeft mijn voorgangster nu geregeld, ik moet het nu verdedigen. Maar misschien moet ik voorlopig maar geen schilderij gaan aankopen voor zo'n bedrag. Want dan heb ik bijna niks anders meer uit te geven.
Nou, ik heb niet de luxe om zulke bedragen uit te geven op dit moment aan belangrijke schilderijen. Het is natuurlijk wel een mooi werk. Het is een belangrijk werk en het is ook mooi dat het nu in Nederland is en zichtbaar is.
Nou, is natuurlijk al in een vorig kabinet is Maarten en Opien aangekocht samen met de Fransen. Nederland gaf daar 80 miljoen aan. Lang geleden heeft Gerrit Salm alles de Victory Boogie Woogie aangekocht. Kan zo'n grote aankoop eigenlijk maar 1 keer per kabinetsperiode?
Nou, ik denk niet dat dat zo werkt. Dat je denkt van nou per kabinetsperiode 1 aankoop. Maar het heeft ook te maken van wat is er te koop? En wat vinden we belangrijk? En als we iets belangrijk vinden, dan moeten we ook gaan kijken of we daar de middelen voor kunnen zoeken en vinden. Dus ik denk niet dat het... Tenminste, ik zit er niet zo in. Ik heb alleen wel heel bewust met die 170 miljoen... Hè, heel bewust de keuze gemaakt van ik ga dat investeren in mensen. Want we kunnen wel, de afgelopen tijd is er heel veel geïnvesteerd in erfgoed. Nog steeds zijn er hele grote problemen. Hè? Ik geloof de laatste cijfers laten zien dat grote monumenten, 275 miljoen, nodig is om grote monumenten. Denk aan Artis, Dorp. En dat zijn allemaal monumenten die moeten gerestaureerd worden. Maar daar is eigenlijk geen budget voor. Maar ik heb bij 170 miljoen heel duidelijk gezegd, ik wil in de makers investeren. Want als we de makers niet helpen, de positie steviger maken. Dan, ja, als je het zonder makers heb je geen cultuur.
Ja.
Dan kun je wel hele mooie gebouwen hebben, maar dan heb je niet de makers die cultuur maken. Dus dat was een hele duidelijke keuze van mij.
Ja, nou is een groot deel van bijvoorbeeld de mensen in het theater, maar ook natuurlijk kunstenaars die dingen maken. Ja, die zijn freelance of zzp'er. Maar in het regeerakkoord staat, eigenlijk moet iedereen in vaste dienst komen. Dat lijkt me ook een hele moeilijke brug om over te gaan.
Nee, dat is voor de culturele sector toch echt wel genuanceerder. Want het heeft ook te maken met de aard van de werkzaamheden. Denk aan een film bijvoorbeeld. Of denk aan allerlei programma's, beeldende kunst. Het is niet zo dat iedereen verplicht ZZP'er is. Er zijn natuurlijk wel ZZP'ers die liever in vaste dienst willen werken. Nou, daar zijn nu die overbruggingsmaatregelen. Ik weet niet of u daar op de hoogte van bent. Het is een subsidieregeling voor opdrachtgevers, werkgevers om een financiële bijdrage te krijgen om zelfstandigen die structureel werken eigenlijk, om die in dienst te nemen.
Ja.
Dus daar is nu wel iets in gestart, maar niet iedereen wil in vaste dienst. Dus daar moeten we ook vooral in de culturele sector ook rekening mee houden. Dus het is wel een sector waarbij, dat is weer de samenwerking met...
Maar die mensen die dan dat niet willen of niet kunnen, die zouden wel in veel gevallen toch wat beter moeten kunnen gaan verdienen.
Ja, zeker. Ja, dat is iets, kijk, ik heb een voorbeeldfunctie als overheid. Omdat ik nu zeg van, ik heb een bepaald bedrag gereserveerd. Dat betekent dus ook dat andere overheden... Als voorbeeld, hè, die kunnen zeggen van nou, daar gaan wij aan meedoen. Maar dat betekent ook dat allerlei organisaties, stakeholders binnen de culturele sector ook gaan zeggen, nou, daar gaan wij ook meedoen. Maar je hebt eerst de onderzoekcijfers nodig, dan heb je afspraken nodig en dan ga je naar VRP. Ondertussen gaat er nu allerlei regelingen dus naar ZZP'ers die bijvoorbeeld een WAO-verzekering willen, of pensioenverzekering willen. Dus die hebben natuurlijk gewoon middelen daarvoor nodig, voor die sociale verzekeringen. Daar is ook een regeling voor. Er zijn wel overbruggingsmaatregelen en regelingen, maar tot 2025 moeten die afspraken gemaakt worden en dan wordt er structureel geld ingezet.
Ik begrijp dat u daar ook over praat met uw collega minister Karien van Gennep van Sociale Zaken.
En Karien van Gennep is ook heel erg op de hoogte, hè, door die contacten van dat de culturele sector toch een eigen dynamiek heeft. En dat je daar op een andere manier naar moet kijken. Nou, dat is die samenwerking. Nou, bijvoorbeeld met staatssecretaris Van Rij. Fiscale zaken ben ik aan het kijken van fiscaliteit rondom investeringen in cultuur.
Ja, dus als mensen of bedrijven willen investeren in kunst en cultuur, dat ze daar fiscaal bij geholpen worden.
Ja, dat het aantrekkelijker wordt gemaakt. Dus ik ben nu, de werkgroep is eigenlijk net begonnen om te kijken van ook, maar dan gaan we natuurlijk ook weer het bedrijfsleven, mensen die betrokken zijn bij dit onderwerp bij elkaar brengen om te kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat nou fiscaal, wat is aantrekkelijk, op welke manier?
Ja.
Ik geef steeds Notre Dame als voorbeeld. In Parijs is er 850 miljoen verzameld door particulieren om de Notre Dame te restaureren. 850 miljoen, hè? En dan hebben wij nog dan vraag ik u nog even om naar het cultuurbudget van ons te vergelijken,
ja,
met 850
enorm.
Miljoen. Ja, dat wordt. Dus het is, maar dat betekent niet alleen geld. Dat betekent dus die grote lijn in mijn beleid of beleid in mijn plannen is eigenlijk de waardering voor cultuur en voor de makers. Dus die hou ik vast. En alle onderdelen van het beleid en de samenwerkingen en alles wat ontwikkeld wordt heeft daar ook mee te maken. Dus als ik met staatssecretaris Van Rij praat over fiscaliteit, dan gaat het ook niet alleen om geld, maar het gaat ook om die waardering. Als je als bedrijf investeert, dan betekent ook dat je het eigen maakt, dat je het belangrijk vindt, dat je het benoemt.
Hebben Nederlanders wel genoeg waardering voor cultuur? Want in december hield u de Huizinga-lezing en daar zei u, wij Nederlanders hebben een verwrongen relatie met cultuur.
Klopt.
Wat bedoelde u daarmee?
Ja, wat ik bedoel is, we spreken het niet uit, ten eerste. Het is heel vanzelfsprekend, cultuur. Maar we hebben een gekke relatie van, echt een vreemde relatie van, we kunnen er niet zoveel over zeggen. En als je het niet uitspreekt, dan is het ook zo vanzelfsprekend dat het er ook, dan is het er ook weer niet. Terwijl het er wel is, in alles wat we doen. Nou, kijk naar films. Een film, een boek, fashion, kleding. Maar ook de fanfare, een bloemencorso. Of tradities, cultuur in het breedste zin.
Overal is cultuur, zou je kunnen zeggen. Maar we staan er te weinig bij stil.
Ja, we staan er weinig bij stil. We realiseren ons dat niet. We spreken het niet uit. Dus het gaat ook om bewustwording. Ik heb maar heel weinig tijd natuurlijk deze periode. Om 3 jaar en 3 maanden is het in totaal. Om vanwege de formatie wat zo lang natuurlijk heeft geduurd.
Ja.
Dus ik in die 3 jaar en 3 maanden probeer ik ook een soort van een marketingbeweging.
Ja, maar komt die houding van de Nederlanders, als ik even op de politiek focus, komt die misschien ook niet door wat Thorbecke ooit zei, de grote grondwetschrijver, die zei, kunst is geen regeringszaak.
Ja, Klopt. Dat heeft Thorbecke gezegd. En dat komt ook in die Huizinga-lezing. Probeer ik daar ook aandacht aan te besteden.
Maar van, staatssecretaris voor de kunsten.
Ja, dus, wat dus bedoelde
het is
hij nou?
Het is blijkbaar toch een regeringszaak.
Ja, het is natuurlijk wel een regeringszaak. Want het is cultuurbeleid. Als je dat ontwikkelt, dan is het een regeringszaak. Alleen, het is de vraag van in hoeverre ga je inhoudelijk je bemoeien met kunst en cultuur. En dat is natuurlijk wat Thorbecke bedoelt. Inhoudelijk moet je daar geen oordeel over hebben, maar je moet het wel steunen. Nou, in iedere Huizinga-lezing probeer ik ook natuurlijk dat te vertellen. Van, hij is ook voor het ontwikkelen van kunst en cultuur. Ook collectieverzameling of om jongeren te
ja, dat
te,
heeft hij ooit in een debat uitgelegd toen men inderdaad dacht, dat is wel erg karig wat u nu zegt.
Ja, volgens mij was dat in 1862. Ja. Heeft hij
maar u vertelde gedaan. In die Huizinga-lezing ook, er waren een aantal pioniers die erover nadachten. Victor de Steurs, maar bijvoorbeeld ook de Amsterdamse wethouder Emmanuel Boekman. Ja. En die gingen echt bezig met het bevorderen van kunst en cultuur. Ja. En dat is dus een veel, veel actiever houding van
ja, heel verschillend. Hè? De Steurs en Boekman hadden natuurlijk een hele andere houding. Want de Steurs die ging over het nationaal besef en toch een natievormingsproces in van het Rijksmuseum is een nationaal museum. En wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? En die ging veel meer op de identiteit en een nationaal gevoel. En Boekman die ging veel meer in op participatie en educatie.
Nou is dat, zeg maar, dat dilemma van de overheid wil bevorderen, maar wil eigenlijk niet oordelen. Dat is op een gegeven moment min of meer opgelost, hè, maar pas ongeveer een eeuw na Thorbecke. Door bijvoorbeeld de Raad van Cultuur als onafhankelijke instelling neer te zetten en ook allerlei fondsen.
Ja, commissies.
Maar dan kun je als staatssecretaris zeggen, oké, ik geef die sector een bepaald budget, maar het wordt ingevuld door de fondsen. Maar nou hoor ik uit de wereld van die fondsen, als we even naar het nu gaan, dat hun onafhankelijkheid steeds meer wordt ingeperkt. Iemand vertelde mij, we moeten van alles voorleggen aan ambtenaren de hele tijd. Is dat niet iets wat u zich zou moeten aantrekken? Die fondsen hebben dus het idee, wij kunnen te weinig zelf beslissen.
En komt dat door, het is iets wat u mij nu vertelt, maar als een fonds... En dan heeft u het over de Rijkscultuurfondsen, de zes Rijkscultuurfondsen neem ik aan. Eigenlijk zeggen zij...
Mondriaanfonds.
Ja, dat is een Rijkscultuurfonds. Ja. En als u zegt van, ze moeten natuurlijk wel een eigen onafhankelijkheid. Dat is heel erg belangrijk. Dat is nou precies waar het over gaat natuurlijk. Ik weet niet zo goed, u zegt hier...
Ja, nou ja, ik sprak daarover met Melle Dame. Die heeft ook een boek geschreven, Grazen boven het kunstgras. Met als beetje... woedende ondertitel Het falen van het Nederlandse kunstbeleid. En hij vertelde mij, er moet steeds met ambtenaren worden gesproken, zowel in Den Haag als bij de gemeentes.
Ik ben wel benieuwd hoor, naar welke gesprekken er worden gevoerd. En uiteindelijk heeft natuurlijk zo'n Rijkscultuurfonds zijn eigen terrein, een eigen budget en een eigen beleid. Maar dat zijn natuurlijk wel, dat beleid moet natuurlijk corresponderen, communiceren met het overheidsbeleid. Want het is een Rijkscultuurfonds. Dat is natuurlijk, vind ik wel interessant. Ik heb wel ook gesprekken met directeur van de Rijkscultuurfondsen, waar... Denk ik waar we zijn ook een traject ingestapt. Want is dat BIS, hè, basisinfrastructuur, het cultuurbestel, hoe er subsidie wordt gegeven, de aanvragen, dat is best stroperig, dat duurt heel lang. Hè, daar is heel veel kritiek op. Dus dat is het nog van deze tijd. Zijn die al die disciplines onze van dat we zeggen, nou, beeldende kunst, film, theater. Of podiumkunsten. Bestaat dat nog steeds op deze manier? Maakt de jonge generatie nog op die manier kunst en cultuur? Ja. Of is het juist meer crossovers?
Ja. De jonge generatie gaat ook voor een deel zijn eigen gang.
Die gaat zijn eigen gang. En die heeft zoiets van, als hij een aanvraag wil doen bij een Rijkscultuurfonds, heeft hij zoiets van, waar gaat dit over? Oh, ik pas niet bij dans, maar ik pas ook niet bij film, want ik doe het allebei. Ja. Dus dat zijn allemaal nieuwe vormen van cultuur maken. Dus ons cultuurbestel, is die nog van deze tijd? Nou, ik denk het niet meer, voor een groot
moeten
deel.
Moeten we ook al die sectoren nog wel handhaven op Nederlands niveau? Want je zou ook kunnen zeggen, wij zijn Europese Unie. Misschien is het wel net iets te veel gevraagd om in Nederland en opera en ballet en film op het hoogste niveau te hebben.
Ja, dat wil je wel natuurlijk. Je wil je wel. Uiteindelijk is kwaliteit natuurlijk heel belangrijk. En dat is de bron.
Maar gezien de middelen die er zijn.
Waar we nu... Je gaat heel inhoudelijk nu over het cultuurbeleid hebben. Vind ik wel heel leuk. Het traject is nu begonnen om aan een vernieuwing te werken. Ik denk ergens begin maart ga ik een adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur. Het is een open vraag. Ik ben met verschillende mensen uit de culturele sector in gesprek over, oké, wat loopt er wel, wat loopt er niet? Wat zie je voor ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en waar is behoefte aan? Dus, met bestuurders, met het veld ben ik in gesprek. En die adviesaanvraag ben ik nu aan het formuleren. Die gaat naar de Raad voor Cultuur. Vervolgens komt er aan het einde van dit jaar, najaar, komt er een advies van de Raad voor Cultuur die in co-creatie met het veld een advies gaat uitbrengen over een nieuw bestel. Nou, dat is best spannend, want dat betekent dus dat we het huidige bestel gaan veranderen.
Raad voor Cultuur gaat natuurlijk nooit echt iets afschaffen, want daar zitten ook allerlei belangetjes in vertegenwoordigd.
Daar wil ik niet van uitgaan. Het afschaffen, het is een andere manier, denk ik, van inrichten. Je gaat natuurlijk niet zeggen van, een bepaalde discipline gaan we afschaffen. Dat is er niet. Maar dus, het is wel zo dat het veel meer interdisciplinair is op dit moment.
Kunnen afvragen, elk jaar komen er iets van 4000 studenten van alle kunstopleidingen. Is daar wel genoeg werk voor te vinden?
Ik denk het wel eigenlijk als ik kijk naar maar of iedereen evenveel hetzelfde, zeg maar, werk kan doen.
Laat staan de beloning waar u voor knokt.
Ja, maar daar gaan we toch aan werken. Daar zijn we nu mee bezig om daar iets aan te doen. Maar het blijft natuurlijk wel, het geld blijft schaars. Maar moet je dan zeggen, ga je disciplines afschaffen? Of moet je, dat is uw vraag. Dat zou ik niet doen, maar je kan wel kijken van, moet je minder bijvoorbeeld, ik vul het nu in, maar de Raad voor Cultuur moet ons adviseren. Moet je minder aanbod creëren? Moet je gaan kijken dat je meer de verdieping ingaat? Moet je op een andere manier produceren? Dus het is, daar gaat het vooral om. En hoe kun je ervoor zorgen dat niet alles geconcentreerd in de Randstad is, maar ook buiten de Randstad? Moeten we er niet voor zorgen dat eigenlijk verhalen uit die gebieden ook veel meer een plek krijgen? Dat is een expeditie waar ik in ben gegaan.
Ja.
Het afgelopen jaar is mij wel gezegd van, dit zijn wel ingewikkelde trajecten. Vernieuwen van een cultuurbestel. Het vernieuwen van de criteria van de landelijke publieke omroep bijvoorbeeld. Dat we daar ook de mediawet weer gaan wijzigen. Dat zijn allemaal ingewikkelde trajecten. Maar ook bijvoorbeeld investeren in fair pay. Ook ingewikkeld. Je kan het niet helemaal oplossen in deze korte periode. Maar ik heb wel zoiets van, ik wil wel iets gaan, een verandering, in ieder geval starten met die verandering en dan iets laten rollen. Dat is natuurlijk wat ik wel wil.
Ja. Even iets anders, we hadden het net over kunstopleidingen. Op de kunstopleidingen zitten heel veel internationale studenten. Nou is onlangs vanuit de Tweede Kamer gezegd, hoger onderwijsinstellingen die zouden niet meer moeten werven voor internationale studenten. Maar als je dat op de kunstopleidingen betrekt, dan zou dat rampzalig zijn. Heeft u zich hiermee bemoeid, of misschien bemoeit u zich op dit moment mee, richting uw collega Robert Dijkgraaf, de minister van Hoger Onderwijs?
Ja, we gaan heel toevallig, want dit is natuurlijk heel actueel, heel toevallig heb ik met hem een gesprek hierover, om te kijken van, wat is dan het effect op de kunstopleidingen?
Ja.
Wat houdt dit in?
Want de kunstopleidingen in Nederland staan hoog aangeschreven. Er komen heel veel jongeren van uit de hele wereld naartoe. Ja. Maar dat zou wel eens gestremd kunnen worden als je daar niet meer voor mag werven.
Scherp van u. Ja, dat is wel iets, ik heb het nog niet expliciet dus nog besproken, maar het is wel een actueel onderwerp waar ik met Robert Dijkgraaf over ga hebben.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Een van de dingen die je altijd hoort en ook leest, ook in uw stukken, is diversiteit, participatie en inclusiviteit moeten worden bevorderd. Maar dat staat eigenlijk al een jaar of 20 op de politieke agenda. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de schouwburgen in Rotterdam, in Amsterdam, de musea, De mensen die daar werken, daarvan heeft minder dan 5% vaak een migratieachtergrond. Terwijl, zeker in die steden, misschien wel de helft van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Klopt. Hoe kan dat? Het staat al 20 jaar op de agenda en eigenlijk gebeurt er uiteindelijk niet zo heel veel.
Er gebeurt wel veel. Maar het is nog niet heel erg ingedaald. Ik vertelde u net dat ik 23 jaar geleden, ik heb net even uitgerekend, 24 jaar geleden stage liep en dus aan de nota werkte. Ruimbaan voor culturele diversiteit.
Ja, bij staatssecretaris Rick van der Ploeg.
Ja, dus het, inderdaad is het langer dan 20 jaar, is dat een agendapunt. Maar ik zie wel nu, als je, kijk, het zit hem in verschillende elementen. Hè. Het zit hem bijvoorbeeld in de basisinfrastructuur die we nu aan het veranderen zijn. Er komen allemaal vinkjes bij, maar het zit eigenlijk een beetje, iedereen zit een beetje vast aan dat systeem, dus we moeten dat losser maken. En als je het losser maakt, maak je het ook toegankelijker. Het heeft echt met toegankelijkheid te maken, diversiteit. Dus dat die opening vinden, dat je de taal spreekt van zo'n aanvraag, dat je in contact komt met mensen die bij een Rijkscultuurfonds zitten, of dat je door het maken van tentoonstellingen, door het anders programmeren in contact komt. Dus het is veel, heel genuanceerd en gefaseerd en vrij complex onderwerp die u nu aanboort. Maar ik denk wel, de jongere generatie is divers. Die er nu aankomt, is divers en die stuit tegen muren. Hè?
Ja, want je ziet het dus nog niet. Ja, als je
ziet
gewoon
het nog niet goed spreken, in de organisaties.
Een willekeurig museum binnenloopt, dan zie je het nog niet in de mensen die daar de lakens uitdelen.
Dat klopt. Ik kan een mooi voorbeeld geven. Want ik vind dat dit ook een probleem is. Hè, waar ik natuurlijk op allerlei manieren aan werk. Maar ook bijvoorbeeld door de bibliotheken. Dat is de meest laagdrempelige plek waar je met kunst en cultuur in aanraking komt. Bijvoorbeeld, er was bij een tentoonstelling voor mbo-studenten. En ik liep mee. Een museumdocent die vertelde over de prachtige schilderijen die daar hangen aan de muren. En één schilderij, dat vond een groot deel van de studenten heel erg confronterend, omdat daar een zwarte jongen te zien was. En de achtergrond was een plantageopgeving En ik vond het heel interessant wat voor discussie daar ontstond. Van nou, moet je dat schilderij nou daar, moet je die daar wel hangen? Of haal je hem weg? Of waar hangt dat schilderij nou? Is het een prominente plek? Of is het een gang? Of is het, dat zijn allemaal discussies die je dan met die studenten hebt.
Eigenlijk vergelijkbaar met die discussie in Leiden over dat schilderij van het oude bestuur van een hele tijd geleden.
Rijndol.
Allemaal oudere mannen, blanke mannen die flink aan het roken waren.
Ja, het is natuurlijk wel een interessante discussie. En dat doet kunst en cultuur. Hè? Dit laat je gewoon discussiëren, debatteren, met elkaar in gesprek te gaan. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar. Maar doordat de samenleving zo aan het veranderen is, is het ook zo dat we weer anders kijken naar allerlei schilderijen en allerlei afbeeldingen. En die opening van die discussie, die is interessant. Dus dat schilderij van Rijndol is natuurlijk heel interessant, omdat wat ga je daarmee doen? Ga je het nou weghalen of ga je het juist wel ophangen en in context plaatsen? Ga je er een nieuw schilderij naast hangen met allemaal vrouwen? Wat ga je daarmee doen? Ja, en die discussie is interessant.
Het leek even in het begin dat het schilderij volledig gecanceld zou worden. Gewoon zou verdwijnen.
Ja, dat was eventjes de eerste paar dagen.
Dat moet u toch niet aanspreken als verdediger, als patroon van de kunstenaars?
Nee, ik ben niet van het cancelen van kunstenaars, kunstwerken. Totaal niet. Het is wel belangrijk om, ik vind het ook heel interessant door die discussie, dat Rijndol meer ging verkopen. Die kreeg opeens heel veel aandacht en iedereen wist wie dat schilderij had gemaakt en wie op het schilderij is. Want dat is natuurlijk wel interessant, hè? Nee, niet voor het cancelen, maar wel dat je context en meer perspectieven biedt eigenlijk bij dat werk. En zegt van ja, toen was het zo. Dit en dit, deze staan, mensen staan daar nu. Maar nu hebben we zo een bestuur. Dat is eigenlijk wat je zou moeten doen. Dus
bent
eigenlijk toevoegen.
Bent u het hierin dus eens met Dilan Yesilgus, die in haar H.J. schoollezing de strijd aanbond met wat zij noemde het wokisme?
Nou, ik heb geen strijd. Ik zie vooral heel veel mogelijkheden. En ook dat discussies ons verder ontwikkelen. Zo zie ik dat. Ik heb geen strijd. Zeker niet. Ik zie wel van alles gebeuren. En dat vind ik interessant. Dan denk ik, wat interessant dat we deze discussies hebben.
Ja. In hoeverre bent u zelf woke?
Ja, ik heb begrepen dat woke, hoe wij het allemaal interpreteren en hoe wij het gebruiken, ook niet zo heel netjes is. Ik hou niet van definities om daarin gestopt te worden.
Ja, dat was overigens ook een beetje de kritiek op Dilan Yassilgus, dat zij er ook weer een cliché van maakte.
Dat weet ik niet, heb ik helemaal niet zo gevolgd. Maar wat ik wel belangrijk vind is om, laten we alsjeblieft niet de hele tijd framen.
Ja.
De wereld ziet er veel genuanceerder uit. Is veel genuanceerder dan al die kaders waar we in gestopt worden.
Ik zag de documentaire White Balls on Walls. Die gaat over het Stedelijk Museum en hoe ze daar intern allerlei vernieuwingen in gang proberen te zetten. En daar kwam ook aan de orde dat het Stedelijk Museum 4 jaar lang van het budget minstens 50% gaat kopen bij kunstenaars van kleur of niet-westerse achtergrond. Is dat een goede zaak?
Ik ken het beleid niet. Dus ik heb, gelukkig is een culturele instelling wel onafhankelijk. Hè, daar hadden we het net over.
Ja, het is ook Stedelijk Museum in dit geval. Amsterdam gaat erover.
Ja, nou ja,
maar u kijkt ernaar.
Het museum moet zelf een beslissing nemen. Ziet, denk ik, de blinde vlekken of de witte vlekken in de organisatie. En denkt van, daar moeten we iets aan doen.
Ja.
Blijkbaar is die behoefte er bij dat museum. En maken ze daar beleid op en wordt er actie ondernomen. Dus ik denk in die zin, als dat nodig is voor hen. Dan doen ze dat. Dus ik heb daar niet een inhoudelijk oordeel over. Het is natuurlijk, Amsterdam is best een diverse stad. Dus ik begrijp wel de behoefte om daar iets met die collectie te doen. Wat daardoor, want als je iets aan je collectie doet, dan ga je er ook voor zorgen dat een ander publiek komt. Vervolgens ook andere medewerkers nodig zijn met een andere achtergrond. En nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal trajecten.
Er hangt bijvoorbeeld maar 4% van vrouwelijke kunstenaars in de totale collectie van het Stedelijk Museum. Dat is natuurlijk heel weinig.
Dat is heel weinig, ja.
En dan zegt Rijn Wolfs als de directeur, het zou eigenlijk 50% of nog meer moeten zijn.
Als je kijkt naar de demografische,
dan heb je wel een enorme sprong te maken.
Ja, dat is best een expeditie, maar wel interessant.
En wat zegt u dan bijvoorbeeld tegen Jan Dibbets, een kunstenaar die schreef in de krant, naar aanleiding van diezelfde documentaire White Balls on Walls, dit is politieke correctheid en dit leidt tot een antropologisch kleinstedelijk museum.
En die is er duidelijk niet mee eens. Dat mag.
Ja, u zegt dan natuurlijk als staatssecretaris, fijn dat het debat, dat de discussie is.
Ja, nou, dat vind ik echt. Ja, dat houdt je natuurlijk ook weer scherp. Dat je denkt van, oké, maar dit is een heel ander perspectief. Ja, dus die discussie is nou juist zo belangrijk.
De boeken van Roald Dahl, die worden herschreven. Allerlei begrippen die in die boeken staan, die moeten eruit of anders geformuleerd worden.
Ja.
Is dat ook iets waarvan u zegt, interessant? Of denkt u, ja, dan gaat het toch wel erg veel verloren van wat er oorspronkelijk door de schrijver gezegd is?
Ja, dat wordt in Engeland gedaan, hè. Gelukkig, de uitgevers hier zijn wat kritischer, heb ik
De erven
van
Roald Dahl vinden het goed, maar ja, hij zelf kan er natuurlijk niks meer over zeggen.
Nee. Ja, dit is wel een hele genuanceerde discussie, hè. Want eigenlijk een boek laat een tijdsgeest zien. Dat hebben wij natuurlijk ook met Jip en Janneke, met Annie M.G. Schmid, dat je af en toe denkt, oh, kan dit nog wel, hè? Dat die profilering als meisje en jongen en wat er allemaal gezegd wordt. Ik ben altijd staatssecretaris, maar ik ben ook gewoon een persoon.
Toch wel,
gelukkig maar. Ik ben niet voor het veranderen van teksten. Tenzij het discriminerend is, tenzij het echt kwetsend is. Dan moet je een debat, een discussie erover hebben van hoe gaan we hiermee om? Moet dat anders of niet? Maar de stijl, de humor van Roald Dahl, de manier van,
Je mag bijvoorbeeld niet meer zeggen dat iemand een dikke man is. Ja. En wat je ook niet meer mag zeggen is dames en heren.
Ja, Klopt. Het is allemaal van deze tijd. Hoe ga je daarmee om? Maar ik vind, ik heb wel zoiets van, we moeten wel echt heel erg goed kijken wat we doen met die tekst, hoor. Want het is natuurlijk wel, het zijn mooie teksten. Het heeft een geschiedenis. Het is in een bepaalde tijd geschreven. En als ouder heb je echt wel, ook wel ben je wel bewust wat je leest aan je kinderen en wat je niet leest. En die kinderen moeten we totaal niet onderschatten. Die begrijpen heel goed van, oh, er wordt nu iets heel geks gezegd. Ja. Oh, maar dit hoort. Dus het is
en er zijn natuurlijk nog allerlei andere nieuwere boeken ook. Bijvoorbeeld het boek van Pim Lammers, die nu bedreigd wordt om wat hij schrijft.
Ja, ik zat te denken van met Pim Lammers. Moet je nou voorstellen, hoe heet die man ook alweer? Thomas Harris, denk ik, de schrijver van Silence of the Lambs. Ik dacht, stel je nou, hè, want Hannibal Lecter is psychopaat en kannibaal. En nou, dat is een personage, die is gecreëerd. En stel je nou dat die Harris nu zou bedreigd zou worden, omdat hij Hannibal Lecter heeft gecreëerd op deze manier daarover, of hoe wat hij heeft geschreven daarover. En dat we Anthony Hopkins gaan bedreigen, omdat hij dat zo goed heeft gespeeld. En de regisseur gaan bedreigen, want het is natuurlijk een heel eng verhaal. Er staat een psychopaat, een kannibaal. Maar dat betekent toch niet dat Anthony Hopkins dat is? Of het betekent toch niet dat die regisseur of die schrijver dat... Nee. Dus die associatie, dat is een hele gekke associatie. Je vrije, het vrije woord. Ja, daar kan ik me best over opwinden, eerlijk gezegd. Dat we schrijven overal over. En ze kruipen in personages, in hoofden, in persoonlijkheden. En dat is nou precies wat ze doen. En op een gegeven moment, alle makers.
Al wat langer geleden werd er zelfs in films en in oude tv-series geknipt, omdat mensen zaten te roken. Maar dat geeft toch ook een soort tijdsbeeld dat destijds...
Dat gebeurde.
Kijk maar naar dat schilderij in Leiden.
Ja, dat gebeurt. Dus het is in context plaatsen en niet censureren, wegknippen, maar juist vertellen hoe dat is gebeurd. Er moet iets komen waarbij we eigenlijk en het van deze tijd wordt, maar ook de context en het verhaal van destijds, de zeitgeist eigenlijk, ook nog benoemen. Dus dat is iets waar we, denk ik, echt rekening mee moeten houden.
Even een heel andere vraag. Ik weet dat het lastig is voor u om daar iets over te zeggen, want dat loopt allemaal nog.
U heeft al verschillende lastige vragen
maar,
gesteld.
Maar u houdt niet van wij-zij denken, heeft u al vaker gezegd. Uw partijleider Sigrid Kaag, die heeft dat afgelopen week ook nog benadrukt. Maar er is één omroep, Ongehoord Nederland, de ombudsman die toeziet op de NPO, die zegt, die omroep die bevordert dat. En ze bedienen zich ook nog stelselmatig van nepnieuws. Nou zijn er al trajecten in gang gezet dat mensen daarop aangesproken worden, dat presentatoren trainingen krijgen en zo. Maar er loopt nu al een derde klacht naar Ongehoord Nederland. Als die doorgezet wordt, dan kan op een gegeven moment bij u ook de vraag komen, moet die omroep nog wel doorgaan?
Dat kan. De mediawet zegt dat, hè? Dat kan. Dat er een voorstel bij mij komt met betrekking tot de licentie.
Vanuit de Kamer, bijvoorbeeld uw eigen partij, zwelt zelfs de roep nu al aan. Doe dat. Zet die omroep uit het bestel.
Ja, ik voel ook de druk vanuit de Kamer. Maar ik probeer echt rustig te blijven in deze kwestie. Het is echt belangrijk dat... ik heb het al eerder ook gezegd. Ik kan er ook niet meer over zeggen. Het is natuurlijk... Het is niet voor niets zo georganiseerd dat Den Haag op afstand van Hilversum is. Of van media is. Hè?
Ook een beetje naar analogie van Thorbecke.
Het is toch echt niet de bedoeling dat een politicus hier uitspraken over doet of hierin handelt. Het is echt een hele ingewikkelde kwestie. Maar goed, de mediawet die schrijft voor onder deze omstandigheden zou het kunnen dat... En als dat gebeurt, dan moeten we echt extreem zorgvuldig handelen. Want het is wat. Ik vind het echt wel een soort laatste, uiterste middel. Ik vind het echt een lastig onderwerp.
Ja, nou, we wachten dat af. U heeft een commissie aan de gang gezet onder leiding van Pieter van Geel om de hele publieke omroepers door te lichten. Dus ook daar kunt u niet al te veel over zeggen. Maar als ik naar de publieke omroep kijk, dan zie ik altijd tegenstrijdigheden die je eigenlijk niet kunt combineren. Ze moeten zich profileren, die omroepen, maar ze moeten ook samenwerken. Ze moeten een groot publiek bereiken, maar ze moeten ook zich richten op specifieke doelgroepen. En als ik dan af en toe een beetje zap tussen de NPO en SBS en RTL en zo, zie ik ook heel veel reclame. En ik zie ook heel veel programma's die op al die zenders zouden kunnen, die helemaal niet specifiek volgens mij voor een publieke omroep zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Misschien ook als consument?
Ik ben geen grote televisiekijker, maar ik probeer nu eigenlijk sinds ruim een jaar dus wel regelmatig te kijken. Ik krijg ook heel veel mee. Het is ook ingewikkeld. Het is ingewikkeld om mee te gaan in de tijd, om zichtbaar te zijn, om ook gehoord en gezien te worden. En aan de andere kant kwalitatieve mooie programma's te maken vanuit een externe pluriformiteit, vanuit die omroepen. Dus eigenlijk is het wel een heel mooi systeem, maar het is ook een uitdagend systeem. En we hebben natuurlijk ook nog hoe kun je ervoor, wat is die maatschappelijke worteling dan? Hè, wat in de mediawet staat, want dat is een van de voorwaarden om toegelaten te worden. Wat is nou die maatschappelijke worteling? En in deze tijd kun je dat nog op die manier definiëren? En nou ja, dat is natuurlijk best taaie onderwerp.
Ja, nou, er is bijvoorbeeld één omroep, de AVRO, dus tegenwoordig AVRO Tros. Die bestaat in juli 100 jaar. Er is in Nederland bijna geen organisatie of bedrijf wat 100 jaar bestaat.
Ja. Dus dan snap je ook eigenlijk ook hoe belangrijk dit en hoe gevoelig en hoeveel belangen ook er zijn, hè, bij verschillende. Want de media was voor mij nieuw, maar ik zie wel echt verschillende belangen, verschillende ideeën. Het is heel complex. Het is natuurlijk vanuit de verzuiling ontstaan. En die verzuiling is nu toch een andere periode ingegaan. Maar je merkt nog steeds wel dat die externe pluriformiteit heel belangrijk is. Aan de andere kant, de commissie van Geel is natuurlijk nu aan het kijken van hoe een beoordelingssystematiek, maar ook welke criteria kunnen gehanteerd worden om in te stromen en vervolgens ook de mogelijkheid om uit te kunnen stromen. Dus er wordt echt wel nu heel intensief gekeken naar het bestel en wat er gemoderniseerd kan worden, wat er hervormd kan worden in het bestel. Nou, voor de zomer krijg ik daar een advies in.
Vindt u niet dat er, want daar gaat u ook over, als je naar de 15-jarigen in Nederland kijkt, bijna de helft daarvan vindt lezen tijdverspilling. We hadden een boekenprogramma, Brommer op Zee, maar dat is net als alle andere boekenprogramma's in de loop van de televisiegeschiedenis verdwenen. Vindt u niet dat er gewoon altijd zo'n programma zou moeten zijn?
Er is wel, nu zijn er gesprekken over, hè, van of het wel doorgaat.
Maar die makers die hadden op een gegeven moment gezegd, het wordt opgegeven, wij stoppen ermee.
Kijk, wat mij betreft, ik mag natuurlijk helemaal niet zo, de NPO is onafhankelijk. Ik ga niet tegen NPO zeggen,
maar je kunt toch wel zeggen, tenminste, daar zou aandacht aan moeten worden besteed.
Het staat ook in de mediawet dat cultuur een belangrijk aspect is van de programmering. En er is nog net 5 miljoen aan NPO, bijna overgemaakt volgens mij, om culturele programma's ook te programmeren. Maar dat komt vanuit het cultuurbudget. Dus heel goed punt. Ik zou ook eigenlijk heel graag willen dat er meer cultuur op televisie te zien is. Maar ik kan NPO daar niet toe verplichten. Dat komt door die onafhankelijkheid. Maar ik ben het eigenlijk wel met u. Ik ga heel goed met u mee, laat ik zo zeggen. Dat cultuur heel erg belangrijk is. Een boekenprogramma, muziekprogramma. En een belangrijk onderdeel moet zijn van de programmering.
Ja, er staan ook 2 musea nog op uw lijst om de komende periode te bevorderen. Het Slavernijmuseum. Loopt dat inmiddels goed, die voorbereiding?
Het is een initiatief van Amsterdam. En Amsterdam heeft ook 3 kwartiermakers aangesteld. En 2 van die kwartiermakers die zijn ook naar het Caribisch gebied gegaan.
Ja, ze zijn net teruggekeerd.
Naar Suriname gegaan en zijn natuurlijk informatie aan het ophalen, aan het kijken van naar de invulling en de maatschappelijke draagvlak zijn ze natuurlijk aan het exploreren. Ze zijn net terug, dus ja, die vorderen wel. Voor de zomer komen ze met een plan. En ik heb een bedrag gereserveerd als bijdrage voor dat museum.
Ja.
Dus dat loopt, maar dat is natuurlijk wel een initiatief dat al jaren aan de gang is en gerijpt is inmiddels.
Ja, er is nog een ander museum wat ook nog op uw lijstje staat, althans in het coalitieakkoord. Nationaal Historisch Museum, dat is natuurlijk een discussie van al langer geleden, die is destijds vastgelopen. Heeft u een idee hoe u dat weer aan het rollen krijgt?
Ja, daar ben ik eigenlijk nu heel druk mee bezig. Ik ben bezig met een verkenning, met een team. Wat leeft er nou? Welke behoefte is er nou? Is er behoefte aan meer digitaal? Fysiek is belangrijk. Aan de andere kant wordt er gesproken met jongeren. Welke behoefte hebben jongeren? En van als er een fysiek museum zou komen, waar zou die dan kunnen komen? Dat is dus een verkenning die nu, waar ik heel druk mee bezig ben. En ik hoop dat ik daar in het loop van dit jaar wel wat met concrete informatie ga komen.
Dus dat museum dat gaat er komen?
Ja, dat heeft natuurlijk. Kijk, het Slavernijmuseum heeft een geschiedenis van zo'n 6-7 jaar uit mijn hoofd. En het Nationaal Historisch Museum heeft ook een geschiedenis, maar die is op een gegeven moment gestopt. En daar is een locatie, een onderdeel van het Openluchtmuseum besteedt daar aandacht aan. Maar dat hele, het fysieke gebouw en wat voor invulling het zou krijgen. Dus die discussie, wanneer was dat? 10, 11, 12 jaar terug, denk ik. Was die discussie rondom het Nationaal Historisch Museum. En de vraag nu is, wat je als je een beetje inleest in de materie van, gaat het om historisch besef? Gaat het echt om, wat ga je dan precies vertellen in dat museum? Nou, dat wordt nu opgepakt om te kijken van, leeft het nou? Op welke manier leeft het dan? Wat voor behoeftes zijn er? En wat wil de jeugd? Dus ook met het moderniseren van bijvoorbeeld het cultuurbestel, dan moeten we ook iets ontwikkelen voor na 2029. Niet kijken naar van nu, wat nu de situatie is, maar over, wat is het? 5 jaar, 6 jaar, nog langer nog denk ik, 7 jaar, 6 jaar later. Hoe is de situatie dan?
Helemaal tot slot, als je Nederlanders vraagt waarop kan bezuinigd worden, dan noemen ze altijd 2 dingen. Die staan bovenaan de lijst, ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Maar ik begrijp dat u uw collega's uit het kabinet regelmatig meeneemt naar het theater, of misschien naar een museum. Is dat ook een manier om in ieder geval de mensen in uw directe omgeving ervan overtuigen, ga niet bezuinigen op cultuur?
Ik denk niet dat je moet bezuinigen op cultuur. En ik kan me ook niet voorstellen dat een goed idee is. Dus daar ga ik niet van uit. En mijn taak, mijn doel is om iedereen, zoveel mogelijk mensen te laten weten, te laten voelen hoe belangrijk cultuur is. En dat we het zonder cultuur, kijk maar naar corona, periode, dat we dan vereenzamen, verschalen en met cultuur. Dat is goed voor je mentale gezondheid. Het is belangrijk als je woningen ontwikkelt, dat je mensen er mee krijgt, dat mensen zich die plekken ook eigen maken, herkennen, dat je erfgoed er onderdeel van maakt. Dat je dus in alle facetten, overal in ons leven is cultuur onderdeel van. Dus bezuinigen op cultuur is een heel slecht plan. En waarom ik met iedereen, zoveel mogelijk mensen naar cultuur ga, is om ten eerste dat te laten voelen. Maar aan de andere kant is het kabinet reageert ook heel erg enthousiast.
Nou gaat het natuurlijk ook niet gebeuren in deze periode. Laten we daarvan uitgaan, bezuinigen op cultuur. Maar als het toch aan de orde zou zijn, is dat dan voor u een halszaak?
Ja. Ja, daar ga ik heel oprecht in zijn. Voor mij is echt wel een heel ingewikkeld onderwerp, ja.
Dan dat maakt u niet mee?
Nee, in principe niet. Nee, daar ga ik niet van uit. Ik moet nu echt weg.
Dank u wel voor dit gesprek.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 329. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer mooie afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En, ook belangrijk, wil je misschien adverteren met jouw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op via adverteren@dagennacht.nl. Heel belangrijk, want ook dat geeft ons inkomsten om verder te gaan. adverteren@dagennacht.nl. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.